van piano. Er ligt hier, ik kan dat niet zien op de radio, maar er ligt hier op de keukentafel van Interne Keuken, liggen hier piano-onderdelen en die komen uit een plastieke zakje. Dat Hans Vervenne heeft meegebracht. Goedemiddag, Hans Vervenne. We hadden jou eigenlijk idealiter tijdens de Elisabeth-wedstrijd moeten uitnodigen. Toen was het al piano wat de klok sloeg. Maar toen had u het heel druk. Want u, ja, ik weet niet goed hoe ik u moet noemen. Ons idee toen we het programma aan het voorbereiden was, laat ons een pianostemmer uitnodigen, een pianotechnicus. Dat bent u allemaal niet, hoewel we het hier wel over pianotechniek gaan hebben. Hoe moet ik u omschrijven?
Wel, ik heb twee beroepen. Ik ben docent aan het Lemmens Instituut, waar ik inwendige harmonische gehoorvorming doseer.
Inwendige harmonische gehoorvorming?
Vergeet die piano's, ja. We gaan het over.
Binnen de tonaal functionele harmonie, meer specifiek. Maar daarnaast heb ik ook, door Chris Mane 30 jaar geleden te ontmoeten, ben ik in die fascinerende wereld gekomen.
Chris Mane, dat is van Mane Piano's.
Mane Piano's, ja. Waar uiteindelijk ik veel meer geleerd heb dan op de schoolbanken. En dat mij ook heeft in een binding gemaakt waar wetenschappen en kunsten en bedrijf en onderwijs heel fantastisch samenkomen.
Laat mij het anders vragen. Wat doet u op de Elisabeth-wedstrijd?
Binnen het bedrijf van Piano's Mane ben ik verantwoordelijk voor alles wat met Steinway & Sons heeft te maken. Dus ik ben eigenlijk de eerste link waar de instrumenten in Hamburg worden gemaakt, maar waar het eigenlijk een New York filiaal is. En die instrumenten die worden aangekocht, die moeten verzorgd worden. En voor een concours wil men de standaard of excellentie hebben. En men kiest dus voor één instrument die uiteindelijk voor een 80-tal kandidaten optima forma moeten kunnen zijn. Dat is bijna al een onmogelijke taak op zich. En daar speelt de piano een fantastische rol in. Maar natuurlijk ook die figuur die piano dan moet vorming geven. Niet alleen in wat ik voel, maar vooral ook in wat ik hoor. Dat is zeer zintuigelijk. En je moet daar proberen een gemiddelde noemer in te vinden dat voldoet niet alleen aan die 80 kandidaten, maar ook nog eens gekoppeld aan hun verschillende interpretatie van stijl.
Wel, ik zal
als
ze
Bach spelen of Rachmaninoff spelen.
Ik zal u vertellen hoe ik dacht dat ging. Het is helemaal fout, weet ik nu, want ik heb er ook een documentaire over gezien op Canva, is gepasseerd. Maar ik dacht, bij de Elisabeth-wedstrijd kopen ze een piano, een Steinway, want dat zijn goede dingen. En daar staat een pianostemmer in de coulissen om die piano te stemmen voor en na elk concert. Klaar.
Absoluut niet klaar.
Nee,
eerst en vooral, een frisse Steinway die pas van de fabriek komt, gaan wij nooit inzetten voor zo'n concours. Dat zijn instrumenten die meer dan 100 jaar een levensduur gaan hebben op niveau, omdat hun concept top is, omdat hun materialen de beste zijn die ter wereld worden gevonden en omdat ze de beste expertise mensen hebben die dat genereren. Dus dat zijn drie entiteiten die heel belangrijk zijn.
En een nieuwe Steinway is daarom niet de beste Steinway, integendeel.
Jawel, dat is een beste piano, maar zoals een kind moet groeien en opvoeding krijgen, moet dit instrument dat ook krijgen. Dus de piano die we nu hebben gebruikt was ongeveer 2 jaar oud, dus die is 2 jaar geleden geselecteerd in Hamburg in functie van dit.
Van de wedstrijd.
Er worden er ook 2 gekozen. En dan komen er een aantal pianisten, nadat het instrument verschillende keren werd bespeeld, komen ze dan hier bij ons in het auditorium tussen 2 of 3 units nog eens luisteren en bespelen en worden in samenspraak met de technieken die er gaan aan werken zeggen, dit is de piano die de grootste capaciteit heeft om in het volledige parcours te dienen. Dat is zowel voor het Bach-repertorium tot het opgelegde modernere werk, waar er veel meer gevraagd wordt van de piano.
Ah,
want
ja.
We begrijpen dat in de tijd van Bach dit instrument niet bestond. En toch wordt die muziek daarop gespeeld. Dat is een heel andere retoriek.
Wanneer is de piano uitgevonden?
Eigenlijk moeten we teruggaan naar het klavecimbel. En van het moment dat de klavecimbel waar je snaren plukt, voor de goed verstand,
met een haakje eraan trekt.
Daar kan ik dus de dynamiek, dus het sterk of het zacht van een toon maken, dat kan ik zelf niet beïnvloeden. Ik heb daar geen inspraak op. Vanaf het moment dat Cristofori, en dan zitten we in 1698, rond maar af 1700, die vindt eigenlijk hetgeen dat hier eigenlijk al staat als doorsnede. Dus jullie kunnen dat hier mooi zien.
Er staat hier 1 toets van een Steinway piano.
1 toets van de 88 globaal, die allemaal naast elkaar opgesteld staan en die individueel een karakter moet kunnen hebben. Hij heeft daar die mechaniek voor gecreëerd eigenlijk.
Maar dat is ruim na Bach.
Het is ruim... Wat, nog niet... Nee, want Bach sterft 1750.
Ah ja, die heeft...
Dus
ja,
eigenlijk... Maar Bach, oké, hij sterft dan. Maar zijn zoon bijvoorbeeld, Karel Philipp Emanuel Bach, heeft dan meer die traditie wat wij de pianoforte noemen. Want dat is eigenlijk de echte voorloper van de huidige moderne piano. Maar een pianoforte heeft geen metalen kader die piano vandaag zo zwaar maakt. Dit is dan pas in de 19e eeuw, die volledige 19e eeuw, tot evolutie gekomen, tot wat wij nu vandaag de moderne piano kennen.
Voilà. Dus die moderne piano waarop nu doorgaans Bach wordt gespeeld, is een 19e eeuwse uitvinding. Een Bach heeft zijn muziek niet voor die piano geschreven.
Absoluut niet.
Probleem.
En dat is eigenlijk geen probleem. Ik vind de kracht van muziek bestaat er net in dat die muziek onsterfelijk is. En dat mensen... Er zijn fantastische pianisten die nu dit repertoire uit die baroktijd bijvoorbeeld op een moderne piano, like Sokolov, ik noem maar één naam, op een heel speciale manier kunnen die toets beroeren, waardoor dat ze het karakter van die tijd of dat die interpretatie kunnen toch gaan verzoeken, maar het wel beter maken. Dat is innovatief.
Zeg maar nog even terug naar het begin. Over karakter en interpretatie en zo. Heb ik u horen zeggen dat de ene Steinway de andere niet is? Ik zou denken, die komen zoals auto's of zoals, ik weet niet, blikken fruitsap gewoon uit de fabriek en die zijn allemaal identiek.
Zo te zo kunnen stellen. Ik zou zeggen, als je een tweeling hebt die eeneiig zijn, die zien er misschien wel hetzelfde uit, maar die zijn ook niet hetzelfde. Dus je mag niet vergeten dat in zo'n vleugelpiano zitten meer dan 12.600 onderdeeltjes in. En je kunt in elk daarvan het verschil maken. Ja. Dus ik ga om de twee maanden gemiddeld naar Hamburg, waar ik trouwens, en dat wordt eigenlijk vaak vergeten, een grenzeloos respect heb voor die kunstenaars die dat instrument maken, want die zie je nooit.
Hamburg is de fabriek.
Dat is de fabriek die eigenlijk levert voor de ganse wereld, behalve voor de Amerikaanse markt. Maar dat is gelijkwaardig aan elkaar. Maar dus die mensen zijn fenomenaal gedreven in hun vak, maar het duurt minstens 2 jaar om één instrument met 300 mensen af te krijgen. Dus er is een ketting van kunstvaardigheid om uiteindelijk een kroonjuweel in de selectiezaal te krijgen. En ze zeggen ook, wij kunnen dat niet perfect maken, want Steinway streeft naar de perfect imperfection. Dat vind ik al moeilijk genoeg.
Wacht even, ik dacht eigenlijk ook een beetje zoals Sven. Een piano klinkt als een piano en daar hoor je niet veel verschil tussen. Maar ik heb om mij voor te bereiden op dit gesprek heb ik naar een documentaire gekeken die nog altijd op de site van Canvas staat. Dat is een fantastische film. Pianomanie heet dat. Sven, je moet er echt naar kijken. Zeer fascinerend. En daarin bereidt een pianist zich voor, Pierre-Laurent Aymard, bereidt zich voor op opnames. Samen met een pianotechnicus, een pianochirurg zou je bijna zeggen.
Een verzorger.
Ja. Ik ga het stukje laten horen. Het begint inderdaad met het uitkiezen van de piano. En we horen dus het stukje uit de documentaire waarin speciaal voor die pianist 2 piano's in dezelfde ruimte worden gezet, zodanig dat je het verschil duidelijk kan horen.
Oké.
Ik weet niet of jij het hoort, het verschil. Dit is piano 1. En nu gaat hij naar piano 2. Die klinkt zo.
Hetzelfde melodietje.
Ga terug naar 1. Ga terug naar 1. Ga terug naar 1.
Hetzelfde melodietje. Ja.
En nu het oordeel. Wacht maar. Nu geeft hij wat uitleg in het Duits.
Also, es ist leichter zu kontrollieren.
Ja.
Schöner.
Ja.
Normaler.
Ja.
Und irgendwo ein bisschen nicht banaler. Das ist zu schön dafür. Aber mehr.
Aha.
Ich glaube, wir können mehr machen.
Hij vindt die ene piano iets banaler dan de andere. Normaler. Ja. Dus hij kiest een beetje voor de doorsnee piano, begrijp ik daaruit. Hè? Misschien
ik weet waar je naartoe wil, ik zal het maar bekennen. Ik hoor geen
verschil. Nee, ik ook niet. Hans Verven,
je hoort daar toch, je moet daar een klein beetje tijd voor nemen. Dat is een van de zintuiglijkheden. Je kunt proeven wat je smaakt, je kunt zien naar wat je kijkt, je kunt ook luisteren naar wat dat je hoort. En dat vraagt heel veel inspanning.
Ja.
Maar wat het Stefan Knupke verhaal is, ik kan nu al direct zeggen, dit is geen representatief verhaal. Moest elke technicus vandaag die aandacht moeten geven aan elk instrument, dan denk ik dat we elk concert maanden moeten uitstellen vooraleer dat ze dat juiste instrument hebben. Dit is eigenlijk een soort communicatie dat ontstaan is tussen een uitvoerder die een ideaalbeeld heeft en die barokmuziek gaat, dus de musicalis is opfer van Bach, en dat oorspronkelijk op een clavichord werd bedacht, die dus die dynamiek niet heeft, en dan, of minder heeft, en dat hij zegt, ah, kunnen we dat op een moderne piano, kunnen we dat klankideaal, zoals Bach dat in zijn hoofd had, hoe kunnen we dat nabozen.
Dus hij zoekt een piano, een moderne piano, die het idee geeft dat... Ja. Waarom speelt hij het dan? Waarom neemt hij die CD dan niet om met een klavier?
Dat zeggen wij ook, hij speelt het dan op het origineel. Maar goed, dit zijn de grenzen die verlegd worden van te zeggen, de mens heeft altijd met die snaar bezig geweest en om te zeggen, ik wil die kwaliteit verbeteren. Ik wil het altijd maar sterker en interessanter maken. Vandaag de dag ons gehoor ontwikkelt. En wat kunnen we met een moderne piano die ook in omvang, dus de ambitus van de toetsen, wordt steeds groter. Dus meer volume, meer kracht. De uiterste zachte klanken kan ik verruimen maken, maar ook de grootste fortissimo's kan ik sterker maken. En dit is het veld daarbinnen. Maar de klankkleur wordt dan volledig... Zoals ik hier een hamer, kopje toon. Ja. Dit is geperste wol nu. In de tijd van Bach, als de clavecimbel was, was dat een pliktrompje dat een snaar aanplukte. Vanaf de pianoforte was dat omzwachteld met leder. Ze hadden dierenhuiden voor nodig om daar die klankpatroon te maken, dat heel nasaal klonk. En je hoort in die opname van daaruit een bepaalde scherpte.
Ja, het is waar. De tweede piano klinkt iets een beetje scherper. Metaliger.
Voilà. En dit kun je ook nog nu op een moderne piano met dat zware vilten hamerkopje. Je kunt dat ook zodanig beïnvloeden. Daar moet je de juiste tools voor hebben. En de kennis van waar prikt bijvoorbeeld, om daar die klankcurve compleet te gaan veranderen. Maar dat kan in volume verminderen, maar ook in intensiteit enzovoort.
Wacht, het behandelen van die hamertjes, daar heb ik ook een voorbeeld van. Dus eens dat de piano uitgekozen is, wordt er gestemd uiteraard. Ik dacht dat het daarmee afgelopen was. Maar nu gaan we een stukje horen waarin Lang, dat is een andere zeer beroemde pianist, samen met diezelfde Stefan Knupfer, praat over... Hij slaat één akkoord aan, heel zacht. En het gesprek gaat over hoe die klank uitsterft. Hmm. Daar is iets mis mee. There's something there, see? Somehow it's not so clean. Yeah.
Yeah, it's not it doesn't have a perfect disappearing.
Okay.
You see, okay. When you have the left pedal, but if you play like this, you see, then it's okay. Uh-huh. You see,
it's with the left pedal.
Mm-hmm. Yeah. Die laatste was goed. De akkoorden daarvoor, daar was iets onzuinig.
Ik ben een grote fan van masterclasses. Ik vind het fantastisch. En
je moet die documenteren.
Het is bewondering voor het vakmanschap. Maar ergens aan het eind begon ik nu toch te denken van... Is dit niet komma neuken wat van het doen zijn?
Ja, het is ook zo. Want ik,
heb je het verschil gehoord?
Ja, je hoort uiteraard het verschil. Maar...
Je bent de enige aan tafel.
Nee, maar ik denk ook akoestiek is een van de meest grillige dingen. Je moet ook kijken waar dat instrument ergens staat.
Maar ik wil daar ook niet mee lachen, hoor.
Maar het gaat zo ver dat iemand die een concert voorbereidt en die is zo intensief bezig. Die studeerde, lijkt iemand als Lang, van zijn 5 jaar, 10 uur per dag onder dwang van zijn vader. Wordt dan een fenomeen, omdat hij ook dat talent heeft. En dan heeft hij een soort ideaalbeeld van hoe dat hij die muziek interpreteert. Dat totaal kan afwijken van wat dat de componist eigenlijk heeft bedoeld. Oké, dat is ook het levendige van hoe je muziek interpreteert met het instrument dat je dan hebt. Ja. En hij wil dat ergens zo hebben. En dan luistert hij zeer afhankelijk van dat moment. En ik kan nog verder gaan. Ik herinner mij een concert in Bozar waar Pollini en Brendel, om er maar twee te noemen, de een is Duitser en de ander is Italiaan, een verschillend temperament, die allebei de Diabelli-variaties van Beethoven speelden, op hetzelfde instrument, met 1 week verschil. Die piano moest totaal herintoneerd worden, dus die hamerkoppen hervormd worden, omdat Pollini of Brendel het zus of zo wat milder van toon wou hebben, wat minder spits, wat minder agressief, enzovoort. En dan zag je ook dat uiteindelijk Pollini dat werk 8 minuten sneller speelt op 40 minuten.
Dus, dat is veel,
dat is zijn temperament.
Zeg maar, u moet dan als pianochirurg, pianoverzorger, proberen een beeld te krijgen van wat die pianist hoort in zijn
dat
hoofd.
Is wil horen, wat ja, in het hoofd van de pianist.
Dat is psychologie. Kijk, je kunt dat spreken, Daniel Berenboim nu, die ook opdracht gaf aan Chris Manon om een nieuw type instrument te bouwen, is hetzelfde. Zijn persoonlijke stemmer is Michel Brandjes, iemand die in het Concertgebouw Amsterdam heel goed gekend is. Hij is ook een beetje zo de chirurg in de wereld gekend. Die man is daar zo fanatiek mee bezig. En hij kan in het hoofd denken van wat Berenboim eigenlijk bedoelt, van hoe dat hij die muziek uit die tijdsgeest wil hebben.
Ah, dus toppianisten hebben een eigen piano tegen.
Vaak hebben ze een eigen piano. En dan zeggen ze, ja, die zijn gewoon expert. Die zijn experten. Maar moest meneer Brandjes de inhoud van die 12.600 onderdeeltjes niet beheersen en niet kennen, dan kan hij dat niet doen. Dus je moet een productkennis hebben, maar je moet ook heel goed een psychologische kennis hebben. Je moet ook die historische context van de muziek leren begrijpen van hoe wil je dat juist? En de snelheid van akkoorden die elkaar opvolgen. En dan komt er een communicatie. Maar als nu een pianist bijvoorbeeld zegt, ik wil die solnoot, in dat octaaf, wil ik 5% minder scherp. Ga er maar eens aan zitten dat jij zegt, hoe realiseer je die 5%? Ja. Dus misschien had die technieker zeggen, ik ga die 2% in mijn gedachten verminderen. En als hij dan zegt, ah, nu is die noot oké, dan weet hij dat zijn 2% overeenkomt met zijn 5%.
Ja. Je
en
dat kan is dat dus op een paar procent na.
Ja, want dus elke recital dat ook hier bij ons doorgaat, in Beaux-Arts of gelijk waar, dan is die technieker eigenlijk 's morgens al bezig en stemt die eerste piano. Stemmen is gewoon de juiste hertz geven, ja, per noot. Dus als dat hij fijn gestemd, dat het voor ons tonaal heel zuiver en mooi klinkt. Maar uiteindelijk zegt hij dan, ja, maar ik speel Debussy, en dan ga ik op de linkerpedaal duwen, dan verplaatst die mechaniek zich, dan gaat die hamerkop op een andere plaats eens naragen. In die passage wil ik op die noot, wil ik die 10% naar beneden gaan krijgen. Dus na het stemmen is er vaak 4-5 uur communicatie tussen die uitvoerder en die technicus. Maar om te zeggen, wij gaan er om 8 uur naar het concert gaan zitten. Die technieker is tegen dan al bijna per totaal.
Dat zal wel zijn.
En die moet dan nog stand-by blijven van als er iets kan misgaan. En dat kan ook zijn. Dus dan moet hij kunnen inspringen vrij snel. Dus ook voor de concours, Elisabeth bijvoorbeeld, moest er altijd een tweede piano, veel ging live, moet er dus een tweede piano prepared worden op exact dezelfde manier zoals die andere. Conform de 76 pianisten die elk hun opmerking hebben gegeven vooraf, ik vind diezelfde mechaniek te licht of te zwaar. Ja. Want de ene komen van een Russische school, die zijn heel solide opgekweekt. En de Franse school boven, die dan wat lichter is. Op dezelfde piano geven zij een totaal andere visie. En je kunt dat niet aanpassen op 5 minuten tijd.
Hè. Nogmaals, het grootste respect voor die pianisten die ik in die documentaire heb bezig gezien. En voor de kunstenaars bij Steinway die die piano's bouwen. En vooral voor die Stefan Knupfler die piano's als een chirurg in orde brengt. Maar ik heb toch ook het gevoel dat er een groot psychologisch component meespeelt. Ja. Zo'n toppianisten, dat zijn zoals topatleten, denk ik, zeer onzekere mensen die uiterst bang zijn om af te gaan. En ze moeten voor 200% gerust zijn.
Ja, dat durf ik een beetje nuanceren, want zelfs pianisten zoals
Ik zal nog een voorbeeld geven uit de radioervaring. Soms klagen wij in een klassieke studio waarin de technicus achter glas zit, klagen wij tegen de technicus, er is iets mis met mijn stem, er is iets mis met mijn... En dan zegt de technicus, wacht, zal wat ruien aan de knoppen. En dan doet hij niks, hoor. En dan zegt hij, is het nu beter, Koen? Is het nu beter? En je zegt, ja, het is veel beter. Het is niks veranderd.
Ja, er zijn dus heel duidelijke dingen. En het is geen wat Sven heeft gezegd. Op een bepaald moment zit je zo dicht bij dat ideaalbeeld dat je dan toch nog gaat zoeken naar hoe kan ik het nog perfecter krijgen. Dus eigenlijk kunstenaars die blijven bezig om die grens te verleggen, om te komen naar dat ultieme. Wanneer gaat een Steinway uiteindelijk in Hamburg weg van de band? Nooit. Ze kunnen blijven werken daaraan. Maar op een bepaald moment moet je dan zeggen, zet het in de maatschappij, geef het een leven.
Laat het los.
Ja, maar voed het goed op. Hè. En daarvoor heb je een supertechnieker. Iemand zoals Pieter Het, die nu...
Dat is de man van de wedstrijd.
Dat is hij, die bij ons in dienst de stem heeft verzorgd. Dat we zeggen, kijk, jij gaat daar 1 maand bijna aan quarantaine. En dan is hij van 6 uur 's morgens tot 1 uur 's nachts stand-by.
Ja.
Dit is waanzin eigenlijk, want dit kun je niet volhouden voor elke dienst dat je verleent. Hè?
Nee, vooral in zo'n wedstrijd. Ik weet niet hoeveel deelnemers zijn er in het totaal.
We zijn er 76 geweest. Dus hoe is het gegaan? Die zijn toegekomen in Flaget. We hebben die 1 voor 1 ontvangen.
Ja?
Ze hebben 5 minuutjes tijd gehad om op die piano te spelen, die al voorbereid was, al een paar maanden daarvoor, 2 jaar daarvoor aangekocht. En dan gaan wij met die mensen spreken en zeggen, geef uw oordeel over die piano. Dat is al moeilijk, want die staan onder stress, die staan voor een wedstrijd, die zijn enorm voorbereid, die willen allemaal naar die finale gaan, die willen hun carrière ergens maken,
ja,
enzovoort, enzovoort. En toch nemen wij daar notitie van. En maar eigenlijk, wat hier...
Om psychologische redenen.
Is een geruststelling.
Ja,
en dan zeggen wij zijn er voor jullie. En ik weet, die Hans Soe, die was altijd heel kritiek op dat instrument. Hij vond dat nooit goed. Hij geraakte toch in die finale. En achteraf heeft hij beseft dat hij zegt... Het ligt uiteindelijk altijd aan de chauffeur. Want die moet toch met die auto leren rijden.
Ja, ik denk dat is ook zo. Als ze dan winnen, dan is het de pianist. En als ze verliezen, was het de piano. Ja, ja. Toch?
Ja, maar oké, nog eens, dat zijn allemaal fantastische pianisten. Ik heb die allemaal meegemaakt.
Ja, ja, ja.
Maar wat ik belangrijk vind uiteindelijk is dat men moet beseffen dat er een synergie is die onwansmakelijk niet van elkaar kan losgemaakt worden. Dit is dus de componist waar altijd over gepraat wordt. Dat is de inspiratiebron. Hè. Degene die speelt, dat is dan de interpretator. Hm? En dan uiteindelijk dat didactische materiaal. Dit is onmisbaar. En men praat er eigenlijk te weinig over.
Ja,
zoals
ja,
bijvoorbeeld de mechaniek. Dat zit daar verborgen in dat instrument. Men ziet dat niet. Maar dat is toch de vertaling van wat ik psychologisch aan een toon voorbereid. Hoe die toets hier... check, in beweging gaat. En uiteindelijk, op het moment dat die hamerkop dat snaartje raakt, dan neemt dat concept van dat instrument die klank over. Mm,
ja.
En dan begint dat. Dat heeft met je fysieke prestaties te maken ook.
Onze luisteraars kunnen dat nu niet zien, maar het is een soort alsof je een piano dwars doorgezaagd zou hebben. Hè? Je ziet de hele mechaniek. Dit is een beetje een didactisch skelet ook. Hè?
Ja, en dit is het enige dat je ook uit de piano
probeert
kunt
te begrijpen.
Ja, dit kun je volledig uit de piano wegnemen. De rest niet. Dit zit gebonden aan het concept. En daar heeft Steinway uiteraard in die 19e eeuw die 128 patenten vastgelegd die toonaangevend zijn gebleken vandaag de dag voor iedereen die dat nabootst. Alleen bijvoorbeeld het instrument dat in de tijd van Beethoven furore maakte, was nog niet een perfect instrument. Maar zijn muziek was al klaar als visionair. Ja. En dit is nu vandaag, wordt dat wel verder gezet op een andere manier.
Ik heb niet alle afleveringen van de wedstrijd gezien dit jaar, maar bij de vioolwedstrijd wordt er wel eens iets gezegd over het instrument waarop gespeeld wordt. En er wordt ook wel eens iets gezegd over het orkest, de verdiensten van het orkest. Maar wordt er bij de pianowedstrijd soms commentaar gegeven?
Ik kan u zeggen, ik heb verschillende keren ook gesproken met mensen die in het orkest speelden. En dan zeggen, wat is jullie ervaring? Ja. Zij voelen dat ogenblikkelijk. Hè, want ze repeteren de dag daarvoor die. En ik hoorde de hornist tegen mij zeggen, morgen wordt een topdag. Hij zegt, wij voelen dat, hoe dat hij jou meetrekt. En het was toevallig.
En gaat het over de pianist, hè?
En dat gaat over de pianist, die uiteindelijk de eerste Lorette is geworden. Net. Dus zij voelen dat toch ook wel ergens aan, zoals Volonda in de tijd eigenlijk zelf de dirigent tegelijkertijd is.
Ja. Maar het wordt nooit gezegd, natuurlijk. Er wordt niet gezegd door de commentator, de piano is weer prachtig geprepareerd vandaag.
Ja, nee.
Er wordt ook nooit gezegd bij voetbal, het gras is weer prachtig gemaaid.
Ja, toch nog één vraagje. Van... Ja, dat klinkt misschien vreselijk sceptisch van een botte Hollander. Maar hoeveel mensen in de concertzaal
horen het verschil? Ja, ja, ja. Precies. Goeie vraag.
Maar ik vind dat een schitterende vraag. Ja. Uiteindelijk is dat een deel van de educatie. En dat begint ook al bij de studenten. Ik geef één kort voorbeeld. Hè. De Berenboim piano, dus die Chris Mane heeft gemaakt, die is... op vier verschillende plaatsen vorig jaar bespeeld geweest. Eén keer in Wenen, in Parijs, enzovoort. En hij heeft voor die concerten waar een recital Schubert speelde, heeft daar nooit commentaar over gegeven. Mensen zaten in die zaal en reageren daar eigenlijk niet op, want ze komen voor Schubert en ze komen voor Berenboim. Over die piano, geen woord. Net voor zijn concert in Londen heeft hij een persconferentie over de vernieuwingen die hij heeft gehad. En plots wordt dat wereldnieuws en gaat iedereen met een ander oor in die zaal zitten en heeft iedereen aandacht voor die piano. Dit is iets dat eigenlijk moet opgevoed worden. En ik doe er een pleidooi ook op het educatieve gebied, dat studenten die niet alleen hun piano bespelen, maar daar ook van binnen moeten gaan komen.
Dan moeten we op de radio piano laten horen. We hebben daar straks gehoord hoe Pierre-Laurent Aimard die piano uitkoos om de opnames te maken. Zullen we luisteren naar het resultaat?
Dit is en moeten we dan raden welke van de twee pianos
het was? De tweede, de 150. 45 noemde ze. Dit is een stuk van Bach, dat is Wolt en Pierte klavier, gespeeld door Pierre-Laurent Aimard.
Thank you.
Ik hoorde het net beweren tijdens het muziekstukje. Hij had het net zo goed op een goedkoper modelletje kunnen spelen.
Maar ik denk dat dat hier een bewijs is dat een technicus tot heel veel in staat is om het klankpatroon, qua gevoel, maar ook qua klank, enorm kan veranderen. En dat was eigenlijk het kunststukje daar rond. Maar ik vind dat niet op zich representatief. Laat de Steinway vandaag klinken in zijn grandeur, waarvoor het eigenlijk ook ooit is gemaakt geweest. En dat vind ik al heel belangrijk. Zijn,
dessertje hebben, hè? Voor de man of vrouw met het mooiste en interessantste verhaal?
Onmogelijk,
onmogelijk om te kiezen. Ja. We gaan dat niet doen. Bedankt voor het luisteren.
Wat gaan we dan doen? Wat gaan we dan doen?
Opeten.